Hartelijk applaus voor Geert Mak. Ik lees dat dan voor. Wat roept dat bij jou op?
Dat Steinbeck verrekt en mooi en goed kan schrijven. Oh, wat schrijft hij toch weer lekker. Oh, wat is het toch een leuk boek. Waar verder ook van alles over te zeggen valt trouwens. Maar je hebt helemaal gelijk. Hij is natuurlijk op een bepaalde manier gedateerd. En op een bepaalde manier ook helemaal niet zoals goede schrijvers. Bijvoorbeeld, je hebt Canary Row, dat is echt een klassieker. Dat is eigenlijk een beetje het King Arthur verhaal. Maar dat speelt dan onder zwervers en hoeren en dagarbeiders in Monterey. Op de pieren van Monterey. In de sardinesfabrieken. En dat is ook iets... is ook beeldschoon.
Is wat jou aanspreekt in het prozawerk van John, voordat we naar dit boek gaan, dat hij zo'n goed oor had voor gewone mensen. Voor wat mensen meemaken, beleven, waar ze doorheen gaan.
Ja, deels wel. En hij kon het ook wel romantiseren, hoor. Maar dat klopt.
Maar dat doet toch alle goede schrijvers?
Precies.
Dat doe jij toch ook?
Tuurlijk, ja. Je haalt er ook wel het drama uit de hele tijd natuurlijk. En je probeert de werkelijkheid als non-fictie schrijver te schrijven, maar je bent altijd wel bezig met ook het verhaal. Dat had hij in hele sterke mate. En ik hield ook en houd van Steinbeck omdat hij zo'n ambachtelijk schrijver is. Je hebt sommige schrijvers, gelukkig niet zoveel, die vooral schrijver willen zijn. En toch anderen die vooral van schrijven houden. En hij hoort echt bij die laatste categorie. Het was een... Ja, schrijven was voor hem zoals een timmerman ongeveer in zijn werkplaats zit. Schaven, veilen, poetsen. En ja, ik hou daar zelf... Het is toch een beetje mijn manier van werken ook. Ik voel mezelf ook een ambachtsman. En dat had hij ook, dat herken ik wel in hem. Ja.
Heel veel luisteren. Durven luisteren.
Ja, dat Steinbeck had... pikte van alles op. Hij praatte eigenlijk niet zoveel. Hij was een wat verlegen man. Daardoor ging het ook deels mis, hoor, met dit project. Want het boek is hartstikke leuk, maar als reisproject, en zeker als journalistiek project, is het minder geslaagd. Als je het boek goed analyseert, dan zie je dat hij eigenlijk in Chicago, dan heeft hij nog maar een kwart van de reis gemaakt, dan is hij al over de helft van het boek. Want,
zullen we even de kaarten bijpakken? Ja. Ik kon nergens een kaart vinden op het internet, dus ik heb met mijn iPhone een kaart gemaakt die in het boek staat.
Ja.
En daar kan je... Kijk, dit is de route die jij hebt gereden in het
Steinbeck maakt. Dus die begint daar in Sag Harbor, daarboven, niet ver van Boston.
Ja.
Zie je dat? En dan ga je zo helemaal... Die stippeltjes zo een beetje langs die Canadese grens, omhoog tot Seattle en dan naar beneden.
Ja.
En dan door de... langs San Francisco, Mojave en dan weer door... Arizona, New Mexico en dan Amarillo, naar beneden, New Orleans en dan weer naar boven. Nu heb ik dat laatste stukje niet gedaan, omdat Steinbeck daar nauwelijks meer een letter over geschreven heeft.
Ja.
Alleen nog maar aan het jakkeren was.
Ja.
Want hij ging alleen en hij zou laten zien wat hij kon, et cetera.
Jij zegt,
ik ben geen baby.
Jij zegt in je boek, hij gaat, het kan niet.
Nou, dat ook. Maar vooral, hij begint met te zeggen, ik ben geen baby, ik ben een man. Hij was namelijk zwaar ziek geweest.
Ja.
En in werkelijkheid stierf hij van heimwee.
Ja.
En ging hij steeds harder rijden. Ja. En dat merk je pas echt als je hem precies narijdt. Dan denk je, wat heeft hij gereden, die man? Dat kan bijna niet. En hij kan zeker niet al die gesprekken en vispartijen en allerlei dingen die hij smakelijk beschrijft. Dat kan hij nooit gedaan hebben.
Deed hij dan? Hoe deed hij dat? Hoe zijn al die verhalen dan toch ingekomen?
Nou, ik denk dat hij een aantal ontmoetingen heeft gehad. En die verhalen heeft hij met elkaar vermengd. Dus een aantal gesprekken die... Maar op andere plekken heeft hij die vervoerd. En wat je ook merkt, hij kwam thuis en die reis was zeker voor de helft mislukt. Hij zat met eigenlijk helemaal niet zoveel materiaal. En is gewoon, omdat hij dat boek moest schrijven en hij moest bovendien in een blad, had hij een serie artikelen afgesproken. Dat moest hij ook allemaal doen. En hij had geld nodig en hij wou tegelijk met zijn kinderen naar Europa. Dus hij heeft het eigenlijk vrij snel afgejakkerd als je het reconstrueert. En dat zie je ook langzamerhand, als je het boek scherp analyseert, zie je langzamerhand zijn paniek en zijn toch fictionaliseren, laat ik het zo maar zeggen, toenemen.
Ja.
Ik had zelf een probleem dat ik na een week reizen, ik dacht dat ik iets heel origineels had bedacht. Ik zou precies een halve eeuw na Steinbeck, exact op de dag van dezelfde plek, vrijwel dezelfde reis maken. En ik was een week onderweg en toen vroeg ik iets bij een tankstation naar een motel dat er geweest zou zijn, een vervallen motel. En die jongen van die tankstation zei, ah, Steinbeck, hè? Ja, gisteren was er ook al iemand.
Laten we even, wat jij zegt over dat Fabu, dat afjakken, laten we er iets, één ding uitlichten, dat Chicago.
Ja.
Hij heeft heimwee. Hij reist, hij slaapt in zijn pick-up.
Ja.
Mogen
ja.
we die pick-up zien?
Kijk eens aan.
Oh, geweldig, ja. Prachtig. Dit is toch Amerika jaren 60 in optima forma?
Ja, prachtig beeld, ja.
Heb je die pick-up ook gezien?
Ja, zeker. Ik heb er tegenaan geleund en ik mocht er niet in Steinbeck Center, hoewel ik probeerde met het personeel steeds bevriender te raken, maar... dit is hem, ja. Een ontzettende rammelkast. En een lawaaibak. En hij reed ook niet zo hard. En vandaar dat je ook denkt van, hoe kan je ooit die afstanden gemaakt hebben? En ook is het, ik zit wel te kijken, er is iets geks hiermee, hoor. Moet ik wel zien, want hij is, die bovenkant staat er dwars op.
Oh.
Er is iets geshopt hier.
Oké. Okay. we hebben nog een plaatje. We hebben nog een plaatje, dit plaatje. Ja, is dat wel beter?
Het is wel schijnlijk.
Het
klopt toch wel. Ja. Nee, alleen hij is een beetje die vorm. Ik kijk wat schuin tegenaan, hoor. Ja. Hij is wat langer als die kant. Ja. Nee, het is hem wel.
En Charlie's hond kon de heimwee niet wegnemen?
Nee, nou, hoewel die zijn enige verstandhouding hadden, hoor, die twee. Die hond zat naast hem en die zei voortdurend... Ik heb ook een beschrijving gevonden van iemand die met hem mee gereisd heeft een paar dagen. En die kon het ook smakelijk beschrijven hoe dat ging met die hond. Maar zei ook wel dat er geen gesprek mogelijk was in die auto. Dus dan weet je al dat aan het eind van dit boek neemt hij, dan is hij in het zuiden en dan neemt hij 3 lifters mee naar elkaar. Die ook, en dat, dan als journalist gaan de alarmbellen al rinkelen.
Met die lifters bespreekt hij het rassenconflict.
Ja, maar precies van de goede hoeken. Dus één radicale racistische blanke en een hele radicale zwarte en dan nog een gematigde zwarte. Te mooi om waar te zijn. En als je dan weet dat je geen zinnig woord kon wisselen in dat ding, is denk je nou...
Hoe heeft hij het dan gedaan? Ja, dat, Fabu, wat ik moet zeggen, ik vond die scènes met die jonge man... vond ik geweldig, omdat ze me iets vertelde over Amerika op dat moment.
Ik denk dat hij wel met mensen gesproken heeft en daar dan een lifter van gemaakt heeft. Of hij heeft in New York met mensen gesproken. Mm-hmm. Hij was ook wel weer in New Orleans zelf, waar rasserellen aan de gang waren. Dan is hij opeens wel een hele goede journalist. Dat heeft hij exact beschreven zoals dat was. Mm. Voor zover ik dat kon natrekken aan de hand van politierapporten en aan de hand van krantenknipsels enzovoort. Heel goed gedaan. Ja.
Waarom waarom die reizen? Waarom wilde jij in het voetspoor in het autospoor van John Steinbeck gaan met een andere auto waarvan we een plaatje hebben? De bijnaam van de CMG was de Rocinant. Genoemd naar het paard van Don Quixote. Dit was jullie wagen, de Rubicon.
Nou, het was net even een andere, maar het ziet er wel mooi uit, ja.
Maar net even een andere?
Ja, het was een Jeep, ja, voor wieldrijven ook. Maar mooi zilver ook, ja. Mooi ding. Ja. Ja. Waarom ik John Steinbeck wilde nareizen? Nee, het was eigenlijk andersom. Ik wilde een boek schrijven over Amerika, zoals ik ooit ook een boek wilde schrijven over het platteland. Voor het platteland dacht ik kan na een poosje piekeren het beste een dorp als hoofdpersoon nemen. Dus zo is Jorbert ontstaan. Ja. In dit geval dacht ik, wat moet de rode draad worden? Wat moet de leidraad worden? En toen dacht ik, verdraaid, die reis van... Steinbeck, Travels with Charlie was voor mij de inspiratie om in Europa te gaan schrijven. Dat is een heel ander boek geworden, maar zo'n soort inspectietocht moet je eigenlijk maken door Europa, dacht ik. En toen dacht ik, waarom niet Steinbeck zelf nemen en deze reis? En toen... Toen ging ik eens nakijken, wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, 62 gepubliceerd. Tot mijn vreugde, najaar 1960. Nou, ik verzond het plan in 2008. Nou, toen had ik een anderhalf jaar om dat
voor te bereiden. Obama net aan de macht.
Obama net aan de macht. Ik had een anderhalf jaar om dat voor te bereiden. Nou, dat was nog in de Bush-tijd trouwens, dat ik het verzond. Dus dat het kwam... Dus vandaar dat ik ook dacht, laat ik exact een halve eeuw later... Ik dacht ook eerst ook zo'n soort auto te gaan rondrijden, maar... Al gauw dacht ik, ik moet niet dezelfde fouten gaan maken als Steinbeck maakte. Want in zo'n campertje zie je eigenlijk niet zoveel mensen. Je kunt veel beter in motelletjes gaan zitten en een beetje in rare restaurantjes gaan eten. Je moet niet in je eentje je eieren bakken, dan kom je juist geen mensen tegen.
Mogen we zo'n restaurant zien? Waar je af en toe met de gewone mensen...
Ja, deze dingen.
Ja?
Ja. Dit is wel heel erg jaren 50. Fantastisch trouwens. Heel mooi. Meestal waren ze niet zo uitbundig, helaas. Het was... Ik heb eigenlijk mijn herinnering is vooral dampige, kleine, hele kleine stadjes, dorpjes in Maine, waar dan die gakkende ganzen overvliegen in dat eerste ochtendlicht. En waar een heleboel mensen die daar werken of die daar moeten zijn per ongeluk zo om 6:30 ochtends toch even heel veel spiegeieren en aardappelen gaan eten.
Is het makkelijk om contact te maken?
Amerikanen zijn het over het algemeen, nou boeren wat minder, maar... Amerikanen zijn is een verrukking om te werken als journalist. Het is een heel open. Je kunt ook heel oprecht met ze van mening verschillen en toch elkaar hartelijk de hand drukken, zo niet omhelzen. Het is buitengewoon prettig land.
Wie was de meest rabiate, vriendelijke man? Vrouw die je, met wie je zo'n contact had?
Dat waren er wel meerdere. Ja, ik weet mee, een gepensioneerde legerofficier, dat weet ik nog wel, in New Mexico. Die ook erg van geschiedenis hield. En wij waren het pittig oneens. Maar we vonden het zo leuk om allerlei te roddelen over oude presidenten en de grenswijzigingen van Mexico. En hij wist er ook waanzinnig veel van af. Dus een hele feestelijke ochtend bijvoorbeeld. Nou, zo zijn er meer geweest. Ja.
Ik wil even dat Amerika van John Steinbeck neerzetten voordat we het naast jouw Amerika plaatsen. Daarvoor hebben we een filmpje van een... kleine minuut. Nee, niet dit filmpje, dat komt zo meteen. Dit filmpje zegt ook veel over Amerika, maar nog veel meer over John Steinbeck zelf en verhalen vertellen. Het andere filmpje is het filmpje Homemade Video. Jawel, Disneyland.
Barstow. Disneyland Dream.
Nee. Heb je niet meer? Die is er niet meer. Die is Ctrl-Alt-Delete. Dat hebben we niet. Ja. Nou ja, maakt ook niks uit, ik kan het ook vertellen. Je zegt eigenlijk, als je dat Amerika van de jaren, van begin jaren 50, begin jaren 60 wilt kennen, moet je naar YouTube gaan. Daar is een filmpje dat heet...
Disneyland Dream.
Disneyland Dream.
Ja, van meneer Barstow. Ja. Een
amateurfilm.
Ja, amateurfilmpje van een familie die wint de prijs van Sellotape. Krijgt een reisje naar Disneyland aangeboden. Disneyland is net geopend. En nou, dan zie je ook de vreugde waarmee die prijs ontvangen wordt. Ze mogen met een vliegtuig helemaal naar Californië vliegen. De buren die rennen over de groene grasvelden met wapperende zomerjurken.
We hebben het toch.
Hey, kijk.
Each of the children took a try at this. And with a little help, each one of them managed to sift out a small amount of gold dust, which siphoned into a small bottle, they were able to keep and take home with them as an enriching souvenir. Part of the park was a so-called ghost town, inhabited mostly by trained animals. There was this goose which kept trying to find a way to get into the bar. There was also a good-natured donkey which wanted to get educated by attending the local school. The school marm was a cow, and when the proper time came, the cow would grab the rope in her mouth and ring the school bell. The next day, they had arranged for us to take a Grey Line tour of Hollywood in a special sightseeing bus. The children again wore their white Connecticut sailor hats. We were glad we weren't driving when we traversed the notorious Los Angeles freeway, but it was fun to pass by the famous Midtown.
Hier kon je natuurlijk als kind alleen maar van dromen, van dit Amerika.
Ja, dat deden we dan ook wel, hoewel we het land eigenlijk niet zo goed kennen. Voor ons was het een Donald Duck. Dat waren soms, mijn vader is er een keer geweest, die was een dominee, die moest daar gereformeerde emigranten die heimwee hadden troosten. En die kwam terug met een fantastische brandweerauto van zacht plechstik en een vliegwiel wat van ongekende kwaliteit was. En wij vonden dat wonderbaarlijk allemaal. Dus nee.
Wat was dat voor Amerika?
Dat was toen een Amerika wat eigenlijk heel arm was geweest, nog tot na de Tweede Wereldoorlog. En opeens in een onder een soort roze douche terecht was gekomen. De mensen wisten zelf ook niet wat hen overkwam. Opeens was er overal welvaart. Ze hadden eindeloos gepoetst en geboend. Opeens waren er overal elektrische vloerwrijvers, wasmachines, hobbelige auto's die ze hadden. Het waren opeens pastelkleurige luxe wagens. En eigenlijk wat Steinbeck bijvoorbeeld met zijn auto deed, was dan een protest tegen dat consumptie-Amerika. Amerika was in die tijd inderdaad binnen misschien 10, 15 jaar aan het veranderen van een overlevingssamenleving. Hè, met strakke normen om te overleven in forse armoede naar een consumptiesamenleving. Wat in Europa ook gebeurde, maar toch deden wij daar wat langer over, 20, 25 jaar. En Steinbeck verzette zich enorm tegen die veranderde levenshouding. Die zag het land gaat ten onder. Dus maar hij leefde wel op een knik
waarom,
in tijden.
Je zou zeggen als iedereen binnen 1, 2 generaties zo vooruit gaat, dat is toch alleen prettig voor het land, voor die mensen?
Nou, hij zag decadentie opkomen, wat hij noemde. Hij zag de normen en waarden verschuiven. Eigenlijk zag hij de jaren 60 beginnen. Hij voorvoelde dat, hoewel dat nog niet zo was. Maar hij voelde dat op een bepaalde manier.
Hoe komt dat terug in het boek, in het reisverslag?
Hij wijst bijvoorbeeld op de enorme verspilling. Hij wijst op de anonimiteit van de moderne motels. Ja. Hij houdt niet van de interstate highways, waar opeens die gezellige restaurantjes verdwijnen. Dus hij heeft wel oog voor de grootschaligheid. Hij heeft een idee dat er iets misgaat met het klassieke Main Street USA. Hij denkt eigenlijk dat er dorpen van mobile homes zullen gaan ontstaan. Ja. Maar hij ziet helemaal niet dat er suburbs beginnen te ontstaan.
Het verhaal van die campers is prachtig.
Ja, ja.
Van die mobile homes. Een beetje knullig. Dit zijn twee wagentjes, maar... Dit is het begin.
Dit is het begin, maar die waren toen al wat uitbundiger. Maar hij zag mensen helemaal al in die huizen wonen. En na 2 jaar weer een nieuw huis kopen. Ja. En hij vond het helemaal niks.
Waarom vond hij dat? Want het was toch ook de uitdrukking van de Amerikaanse spirit. Van je kan overal wonen waar je wil.
Ja, maar hij vond het ook een uitdrukking van de ontworteling. Die ook trouwens heel Amerikaans is. Want het is opvallend dat Amerikanen echt heel veel verhuizen, veel meer dan Europeanen. En tegelijk hebben hun huizen maken de indruk alsof ze er al sinds hun grootmoeder wonen ongeveer. Ze verzamelen als een gek altijd oude spulletjes heel vaak. Het is tegelijk iets heel ouderwets, maar in werkelijkheid is hun verhuis, nou, zijn ze soms bijna nomadisch. En Steinbeck zag in die mobile homes de ultieme nomaden ontstaan. En dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Mobile homes zijn vooral de plek geworden waar, afgezien van gepensioneerden, vooral de armsten in Amerika wonen. Dus dat heeft een hele andere wending genomen. En hij zag niet dat er overal buiten Main Street suburbs aan het ontstaan waren. En als je nu door Amerika rijdt, zijn die klassieke dorpjes en stadjes, zijn grotendeels dichtgetimmerd. Die klassieke binnensteden, of het zijn museumstadjes geworden, maar vaak zijn ze helemaal niet meer levend. En iedereen woont in suburbs met shoppingmalls. Dat is een enorme verandering geweest die ook heel veel anonimiteit heeft veroorzaakt. En ook, denk ik, een van de achtergronden is dat de politiek zo gepolariseerd is. Want vroeger kwam je elkaar elke dag tegen op straat en dan moest je wel met elkaar optrekken. Hoeft niet meer.
Dat is de reden waarom dat land ook politiek gepolariseerder is geraakt.
Er zijn meer redenen, maar zeker een van de redenen.
Mensen trekken zich terug in hun villages on the hill.
Ja,
houses on the hill.
De kreet is altijd all politics is local. In Amerika is dat zeker zo. Zelfs de presidentsverkiezingen beginnen lokaal. En als die lokale context afbrokkelt en dat enorm verandert. En die hele Main Street, daar woonde de bankdirecteur, maar daar woonde ook de dominee en er staat ook de krant. Die mensen kwamen elkaar letterlijk dagelijks tegen en trokken met elkaar op en organiseerden samen de riolering. En dan weet je wel dat je buurman een democraat is, maar het is geen slecht mens. En je weet dat de andere buurman een republikein is, maar het is geen idioot. Dat haalt de scherpe kantjes al aardig van de politiek. En als dat wegvalt en eigenlijk die communicatie vervangen wordt door zenders die ook al tegen elkaar opbieden in extremiteiten, dan krijg je een behoorlijk gepolariseerde sfeer.
In 1960 maakte hij die reis. Het was het jaar waarin John F. Kennedy aan de macht kwam. Een tijd van optimisme. Jij kwam op het idee om te gaan rijden in 2008. Obama kwam aan de macht. Ook weer dat optimisme. Had je dat gevoel weer? Dat optimisme er nog was?
Nee. Nee, ook met, want Obama kwam natuurlijk, werd president in midden in een enorme crisis. Terwijl Kennedy president werd, terwijl het alleen maar beter ging en de discussie toen ook ging, moet het zus nog beter worden of moet het zo nog beter worden? Maar zowel Nixon als Kennedy discussieerden eigenlijk in een redelijk grote eensgezindheid. In die verkiezingscampagne. En Kennedy...
Dat beschrijf je ook in Reizen zonder John. Hè? Je hebt alles weer teruggekeken.
Ja.
En eigenlijk, je haalt het beeld onderuit van die mythe dat Nixon zo ontzettend aan het zweten was en John F. Kennedy daardoor kon glanzen.
Nou, deels komt er dat wel. Maar alleen, Nixon debatteerde eigenlijk beter. Dus iedereen die naar de radio luisterde, dacht dat Nixon het gewonnen had. Hm. Alleen, degene die televisie zagen, die zagen Nixon zweten en vooral biljoen. En dat is inderdaad een rare gezichten trekken. En dat kan... En hij zag er niet uit op de televisie. Dus dat is een groot probleem voor hem geworden. Maar ja, als je nu in die Obama-tijd reisde, zag je mensen die zwaar getroffen waren door de crisis. Die, waarvan in plaats van dat één kostwinner was, moesten allebei de partners absoluut werken om een redelijk welvaartsniveau te houden. En wat ze hadden vaak flink wat schulden gemaakt, ze spaarden niet meer, ze hadden geen buffers meer. Dat een groot gevoel van onveiligheid gaf. En het belangrijkste, het toekomstperspectief. Bijna iedereen die ik sprak, gewoon in die diner, zei, het wordt niet beter voor ons. En zeker niet voor onze kinderen. Ja. En dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Ja. 2/3 van de Amerikanen denkt dat de toekomst niet beter zal zijn. En dat is echt een enorme breuk met de American Dream, die altijd dat land bepaald heeft, al eeuwenlang.
Ja. Joseph Stiglitz, de Nobelprijswinnaar econoom, zei van de week in een interview, sluit aan op wat jij zegt, dat de Amerikaanse mythe nu echt een mythe wordt, namelijk de gedachte dat je van krantenjongen miljonair kan worden. Die sociale mobiliteit die Amerika biedt, dat is voorbij.
Ja, nee, dat heeft Tony Judd ook al schrijnend beschreven. En je ziet, er zijn ook allerlei statistieken van, maar bijvoorbeeld je hebt een beroemde statistiek, is de vader-zoon curve heet dat, geloof ik. Dat is hoeveel procent van het inkomen van de Amerikanen te herleid kan worden tot de positie van de vader. Dat was in 1960 10%. Dus echt die mensen waren op eigen kracht gekomen. Hmm. Op dit moment is dat 35%. Dus rijkere Amerikanen hebben voor een derde hun... Dat is een percentage wat al een beetje op een standensamenleving gaat lijken. En wat in wezen heel on-Amerikaans is. En bijvoorbeeld in Europese landen is die curve een stuk gunstiger. Je kunt op het ogenblik, als je miljonair wil worden vanaf een krantenjongen, kun je beter in Stockholm zitten dan in New York.
Amsterdam ook goed?
Amsterdam is ook goed. Okay. Shanghai is ook heel goed. Hmm. Maar New York niet meer zo. Nee.
Amerika was natuurlijk de wereldleider in 1960. Ook dat is veranderd. Voelen die Amerikanen dat?
Dat is een deel van het probleem. Natuurlijk zijn er een heleboel Amerikanen, zeker degenen die in dit soort dingen gespecialiseerd zijn, die dat prima in de gaten hebben. Maar de doorsnee Amerikaan reist niet veel. Daar hebben ze de tijd niet voor. De meeste Amerikanen hebben weinig vakantie en hebben er ook vaak het geld niet voor. Dus ze kunnen niet met andere landen vergelijken. En veel Amerikanen leven toch wel met het wereldbeeld van 1960 in hun hoofd. En daar gaat deze verkiezingscampagne nu natuurlijk voor een belangrijk deel over. Wil men dat wereldbeeld koet handhaven? En als er iets misgaat, denk je, er is een vijand. Het zijn katholieken of communisten of moslims die ons dit hebben aangedaan. Of wil je de realiteit onder ogen zien en beseffen dat je, om een voorbeeld te geven, niet met 4,5% van de wereldbevolking en 20% van de wereldproductie, meer dan de helft van alle militaire uitgaven in de wereld op je schouders kunt houden.
Wat betekent dit wereldbeeld? Wat gaat erin veranderen als Romney aan de macht komt?
Nou, ik denk dat
Want na eergisteren wordt dat...
Die kans bestaat, ja. Die kans, dat wordt ook problematisch, omdat... Kijk, Romney is een enorme flipflopper en een geweldige pragmatist. En is ook niet helemaal gek, maar hij is wel een onderdeel, meer dan Obama. We moeten Obama wat dit betreft absoluut niet heilig verklaren, hoor. Want hij was ook een... Voor een groot deel komt zijn campagnefinanciering kwam ook bij Wall Street vandaan. En heeft Wall Street toch niet hard genoeg aangepakt. Maar Romney is nog veel sterker mate een onderdeel van toch een laat ik zeggen, een partijmachinerie en ook een campagne om de New Deal verder af te bouwen, te stoppen. En,
de sociale zekerheid.
Ja, maar er is eigenlijk de hele tijd vanaf Ronald Reagan is er een enorme campagne gevoerd tegen de New Deal. Ja. Obama wil daar toch het aantal dingen van uitbouwen en voortzetten. Ja. En op, naar mijn gevoel, op een bepaalde manier Amerika moderniseren. Romney wil dat niet. Ja. En ik denk ook, maar is eigenlijk wordt ook meer beheerst door het sentiment, Amerika moet teruggaan naar de tijd dat het op zijn de kracht op zijn grootst was, eind 19e eeuw, die houding. En Amerika hoort eigenlijk in de positie te zijn zoals het was in 1960. Ja. Obama ziet in dat dat niet kan. In de 21e eeuw moet je op allerlei manieren aanpassen. China is waanzinnig in opkomst, India, Amerika zit onder de schulden, nou noem het maar op. Europa is ook niet meer wat het was. Dus dat hele Atlantische bondgenootschap is ook aan het kraken. Ja. En de aandacht van Amerika gaat hele andere kanten op. En Romney heeft naar mijn gevoel toch wel de neiging om de film terug te willen draaien naar 1960. Het is ook heel gek dat de Amerikaanse conservatieven, sommigen tenminste, niet allemaal doen iets heel vreemds. Conservatieven zijn altijd degene geweest die zeiden, ho ho ho, het moet niet te snel veranderen, anders komen er brokken van, kijk uit, voorzicht. Maar we waren juist degene die altijd waarschuwden tegen al te abrupte overgangen. Nu zijn een gedeelte van de conservatieven willen gewoon heel bewust de film terugdraaien. En zijn eigenlijk bezig wel met een soort revolutionaire overgang, maar weer een teruggang. Wat heel vreemd is voor conservatieven. Maar ja, hoe dit gaat uitpakken, weet ik niet. Ik denk dat het dat met alle problemen rondom Obama, het voor Amerika, los van ons Europese perspectief, het voor Amerika niet goed is om nog zoveel langer in deze illusie te blijven leven. En de Romneys willen dat toch wel heel graag volhouden.
Wat voor, Steinbeck vond was Montana de mooiste staat.
Ja,
dat vond hij wel prachtig.
Het is ook een hele mooie staat. Dat is Zwitserland zonder Zwitsers. Ja, dat is een mooie. Het is een hele...
We hebben een plaatje van die staat.
Dit is net een kalenderplaatje.
Hij heeft er prachtig over geschreven.
Ja.
Die maakte ook zo'n indruk op jou?
Ja, woord voor woord kon ik het onderschrijven. Het is echt beeldschoon.
Ja, iets met een berg.
Ja. Kijk eens uit. Ja.
Ja.
Het is echt, ik kan het u aanraden.
Rij over zulke wegen?
Nee, dit zijn wat betere wegen, maar zo nu en dan maakt het ook wel een ommetje. En dan ben je wel over dit soort wegen. Ja, ja, het is heel mooi.
Ja.
Oregon is trouwens ook zeer aan te raden.
Ja?
Ja, nee. Ja. Dat waren de grote verrassingen tijdens deze reis. Hoe verschrikkelijk mooi Montana is en hoe mooi Oregon is.
Ja.
Prachtige staat.
Ja. Goed, je komt tot een afsluiting in het boek. Dat heeft te maken met een... je probeert te verklaren waarom die man in zo'n korte tijd zoveel kan reizen en toch niet dood neervalt voor zijn voordeur. En dat schrijf je toe aan een spul. Daar hebben we een plaatje van. Een bepaald soort goedje wat hij onderweg nam. Speed.
Nou, dat was natuurlijk interessant. Ik snap het echt
niet. Maar je zelf ook nam?
Nee. Ik ben wel van die generatie, maar ik ben er een beetje truttig altijd in geweest. Maar Steinbeck, die was er ontzettend tegen. Die vond het een vorm van degeneratie en weet ik wat meer. En toen ik het boek... Ik was echt met het epiloog bezig. En ik wou nog eens even heel precies weten, die laatste jaren. Dus ik begon het nog eens goed na te lezen. Met name een autobiografie van zijn overleden zoon, John... Ik vond dat een beetje een vervelend boek, een beetje een zeurderig boek. Verbitterd, wat een ellende hebben we toch met die vader gehad. Maar ik ging het toch nog eens lezen, omdat ik toch iets nog meer over zijn laatste jaren te weten wilde komen. En opeens stuitte ik erop dat hij schreef, ja, na zijn dood vonden wij twee grote potten met pillen. Eén nog helemaal vol en de andere half leeg. En dat was pure amfetamine. En dat verklaarde voor ons veel. En ook in een verklaring van zijn tweede vrouw Gwyneth bleek ook al, dat is uit 1947, 48, dat hij toen ook al aan de speed was. Waarschijnlijk is dat begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel mensen in de speed geraakt. En ik dacht, die John snapte veel van zijn opvoeding opeens, waarom zijn vader.
Maar die man nam het om wakker te kunnen blijven, om te kunnen werken. We hebben één minuutje van zijn zoon, waarin hij over zijn vader spreekt.
Ja.
What he does is he'll find the broad myth, but then he'll sit it down right next to you. So you now have Jason and the Argonauts living next door to you, or you have Cain and Abel living next door to you. He could take the broad myth and reduce it down to something that you could understand and you were living right next door to. Well, the Dust Bowl and the migration of the Okies basically reflects all kinds of human migrations and changes. I mean, I wonder what he would have thought after New Orleans, the destruction of New Orleans, when most of that population was literally forced to evacuate and go live places where they were not wanted. All over again. So I think the importance of Grapes of Wrath, for one, is that we keep on repeating that story. Steinbeck mentions it again, and only in passing, not this book, but the migratory workers in Travels with Charlie when he meets the French-Canadian migratory workers who come down to harvest potatoes, and how they're treated. I mean, I think the book remains solid because the myth is...
Yeah. What I mooi vind, is that he zegt, my father pakte een mythe, Cain en Abel, maakte hem klein, zoals je het gevoel dat het naast de deur gebeurde. Ja. Ik dacht, ja, dat doet Geert Mak ook. Die neemt de Verenigde Staten. En die stopt het in een boek en je begint te lezen. Je hebt het gevoel dat je zelf ook onderweg bent door dat land.
Dat is wel de bedoeling, ja. Zo moet het ook.
Ja. Hard werken.
Hard werken, dus.
Ja. Nee. Veel lezen.
Veel lezen en heel goed nadenken. Ja. Dat is natuurlijk het schrijven. Dus hoe ga je dit componeren? Ja. Hoe bouw je dit op?
Afsluitende vraag. En die heeft te maken met New Orleans en dat zijn zoon zegt, als mijn vader nu had geleefd, had hij een roman geschreven over Katrina, over New Orleans. En we hebben daar dat zijn die Dust Bowls waar hij over heeft geschreven, eigenlijk de grote
stofstormen
die aanleiding gaan voor de New Deal.
Ja.
Hier heb je Katrina. En natuurlijk de grote vraag is, waar is de grote Amerikaanse roman over Katrina?
Nou, misschien komt... Er zijn een paar behoorlijk goede boeken over Katrina geschreven. Eerlijk gezegd, ik was in New Orleans en ik heb een halve boekenplank volgekocht. Want al die schrijvers in New Orleans, die hebben zich daar opgestort. Maar een echte, grootse roman, nee. Maar wel, ik denk zeker een stuk of 10 toch behoorlijk goede boeken. Ja, een beetje Zij Toen natuurlijk, van David Eggers. Dat zit er in de buurt. Maar in dit geval heeft de roman zich wat verspreid. En ik moet zeggen dat Steinbeck, zijn verhaal, hij was eigenlijk een van de eerste, misschien wel de enige, die toen de slachtoffers van de Dust Bowl een stem gaf. Misschien wel op dezelfde manier, en dan sluiten we deze avond mooi rond, zoals Tommy Wieringa dat ook nu doet met dit talloze verdolden op deze wereld.
Die verhalen moeten verteld blijven
die
worden.
Die moeten verteld worden. En in die zin, ik vind dat ook inderdaad een taak, om het maar eens heel vroom te zeggen, een taak met een hoofdletter voor een schrijver, om juist die verhalen, of het nou non-fictie is of fictie, van onder de grond weg te trekken.
Met die taak sluiten we af. Dankjewel, Geert Mak.
Oké, dankjewel.